We verzoeken de gemeente te zingen uit Psalm 47 en daarvan het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees te saam verheugd. Zingt des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid, over het rond der aard, wijd en zijd vermaard. Psalm 47, vers 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen wat u vinden kunt in het boek Genesis, het 9e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. Genesis 9, vers 18 tot 29. Maar vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 6 en 7. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigd, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten daaruit verkoren, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurmt en buigt om te geloven. Maar degene die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijn in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van de verkiezing en verwerping in het woord Gods openbaart, het welk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk Hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrij welbehagen van zijn wil tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, terwijl hij ook van eeuwigheid tot de middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot het fundament der zaligheid gesteld heeft. En omdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven en krachtelijk tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn Zoon krachten bewaard zijnde ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Gelijk geschreven is, God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Lees nu Genesis 9, te beginnen bij vers 18. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem en Gam en Jafet. En Gam, die is de vader van Canaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken, en hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. En Gam, Canaans vader, zag zijn vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beide broederen naar buiten te kennen. Toen nam Sem en Jafet een kleed, en ze legden het op hun beide schouders, en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid huns vaders, en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn, en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide, vervloekt zij Canaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem, en Canaan zei hem een knecht. God breidde Jafet uit, en hij woonde in Sems tenten, en Canaan zei hem een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaren en hij stierf.
Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst Psalm 34, vers 6. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat Heeren vrezen zij. En wat er verder volgt. Psalm 34, vers 6.
Thank you.
Gemeente, ik wil u met Gods hulp een preek lezen, een catechismespreek van dominee Labbé. En dat handelt over zondag 39 van de Heidelbergse catechismus. Dominee Labbé combineert dat ook met het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 9. En drie versen daarvan zullen we eerst lezen. Genesis 9, de versen 25, 26 en 27. Daar staat, en hij zeide, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Voorts zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in Sem's tenten. En Kanaan zei hem een knecht. En dan lezen we nu zondag 39, vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? En dat is het antwoord dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. We willen vervolgens met elkaar zingen uit Psalm 112, het eerste, het tweede en het vijfde vers. Zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen. En de rijkdom zal zijn huis verzellen, bij haven zal hij haven tellen. En het vijfde, hij strooit steeds uit aan alle zijden en geeft hun mild die nooddruft lijden. Psalm 112, vers 1, 2 en 5. En inmiddels zal er worden gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. We schrijven onder de woorden van vraag 104, vaders vloek en zegen. Twee gedachten komen er naar voren. Het eerste de aanleiding en het tweede het adres. Dus vaders vloek en zegen is het thema. Eerste gedachte de aanleiding en het tweede het adres. Het eerste dus de aanleiding. Misschien dacht u bij het voorlezen van de geschiedenis uit Genesis 9, waarom staat zo'n geschiedenis waarin de zonde van Noach, een kind van God, sterk belicht wordt in de Bijbel? Waarom heeft het God de Heilige Geest behaagd om Mozes, de schrijver van het eerste Bijbelboek, deze dingen uitvoerig te laten opschrijven? We moeten allereerst bedenken dat de Bijbel ons geen levensgeschiedenissen beschrijft. Ook zelfs niet van Noach. Het gaat er niet om wat mensen gedaan of beleefd hebben. Nee, hoofdstuk 8 en 9 beginnen met de treffende woorden en God. Het gaat om de God van Noach. Het gaat om de borg van Noach. Noach was een kind van God. In de rij van geloofshelden in Hebreeën 11 staat het: door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Gemeente, in het stuk der dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is, spreken we nu over het vijfde gebod. Dit gedeelte staat ook in de Bijbel om ons onderwijs te geven, opdat we het zouden verstaan. Eert uw vader en uw moeder. En dan volgt er geen punt, maar er komt een belofte die aan de andere zijde een vloek inhoudt. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Als we dit gebod niet gehoorzamen, niet volbrengen naar Gods eis, zullen onze dagen niet verlengd worden. Dan zullen we niet het beloofde land beërven van de verbondsgod. Vaders vloek en zegen. Die hangen samen aan dat vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Jongens en meisjes, 120 jaren lang heeft Noach de mensen gewaarschuwd. Hij is daarnaast ook timmerman geweest om de ark te bouwen. 1 jaar en 10 dagen heeft Noach samen met zijn vrouw en zijn 3 zonen Sem, Jafet, Gam en hun 3 vrouwen in de ark vertoefd. Toen stuitte de ark op een van de toppen van de Ararat en mocht Noach na verloop van tijd uit de ark. Daar heeft hij allereerst een dankaltaar gebouwd. De Heere beloofde dat de aarde nooit meer door water zou vergaan. De Heere gaf als teken de regenboog. Dat is de heerlijke belofte die we lezen in vers 17. Dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Na de zondvloed moest Noach op de aarde een nieuw begin maken. En dan is het gelezen schriftgedeelte een van de eerste geschiedenissen die ons Gods woord beschrijft. Dat is wel aangrijpend. Want zeer veel zondige, goddeloze mensen zijn door de zondvloed verdronken. Maar de zonde zelf is niet mede ten onder gegaan. De zonde die ingebracht is in deze wereld door het eerste mensenpaar woekert voort. Ook in de heilige linie waarin God wil wonen en werken. Daarom is het eerste hoofdstuk na de zondvloed zo'n aangrijpend hoofdstuk, dat ons tekent wie de mens is. De oude wereld is verdronken, maar de mens der zonde blijft onverbeterlijk. Er zullen op de nieuwe wereld, de wereld na de zondvloed, weer goddelozen zijn, naast kinderen van God. En die echte kinderen van God hebben maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Ze blijven, zolang ze op aarde zijn, onvolkomen zondaren. Al is het waar dat ze niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van de Heere begeren en beginnen te leven. De Bijbel, jongeren, is zo eerlijk en tekent ons dat leven der heiligmaking. Het is een waarschuwing en een oproep om dicht bij de Heere te leven en ver bij de zonde vandaan te blijven. Een nauwe levenswandel geeft zoveel vreugde en vrede. Noach is in bijna alle versen in de Heilige Schrift een voorbeeld van Gods vrezen. Noach wordt na de zondvloed een akkerman, een landbouwer. Hij plant een wijngaard. Het land Israël wordt vaak getekend als een land vloeiende van melk en honing, waar men zat onder de vijgenboom en onder de wijnstok. Dat is een uitdrukking die wijst op welvaart door Gods zegenende hand. De druiven van Eskol, de grote trossen die de verspieders meedroegen, waren beroemd. De wijn wordt in de Bijbel positief genoemd. En de wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. In het Nieuwe Testament spreekt de Borg bij brood en beker: voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. Met mate gebruiken van wijn en alcohol is geoorloofd. Al zou je bij het vele misbruik en de vreselijke gevolgen ervan bijna gaan behoren bij de geheelonthouders. Gemeente, u weet dat er veel christenen zijn op de wereld die ervan uitgaan dat als je christen bent, je je verhoudt van alcohol. Het is begrijpelijk. Wijn heeft een dubbele klank in de schrift. Net als met de ark die wees op Gods aanwezigheid en het verzoendeksel dat wees op de Christus der schriften. Maar o wee, toen Uzza zijn hand uitstak naar de ark, viel hij plots dood neer. Deze priester die zo dicht leefde bij de heilige dingen, deed niet met de ark naar Gods bevel. Die mocht namelijk alleen maar gedragen worden. De wijze spreukendichter schrijft over wijn: de wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig. Al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn. Overmatig gebruik van alcohol maakt je een spotter en een ruziemaker, een vechtjas. Op een andere plaats zegt de wijze koning Salomo: bij wie is wee, bij wien och arme, bij wien kijverijen, bij wien het geklag, bij wien wonden zonder oorzaak, bij wien de roodheid van de ogen, bij degene die bij de wijn vertoeven, bij degene die komen om gemengde drank na te zoeken. In zijn einde zal hij als een slang bijten en steken als een adder. Dat agressieve gedrag komt door de alcohol. En nog iets, uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien, overspel. En uw hart zal verkeerdheden spreken. Jongelui, zullen jullie matig zijn met iets wat zo gemakkelijk uit kan lopen op iets verschrikkelijks? Wijn is een geheiligde drank in het sacrament van het heilig avondmaal. Maar wee als de zonde, als ons verdorven vlees er gebruik van maakt en als de duivel erbij komt. Noach dronk van de druivenoogst. Hij werd dronken en ontblootte zich in zijn tent. Gemeente, de duivel wil graag dat we de zonden van Gods kinderen uitvergroten. Dat deed Esau toen hij over Jacob sprak. Dat doet Satan altijd. Maar we moeten het nuchter bezien. Noach had na een dag van hard werken te veel wijn gedronken. Noach raakte hierdoor beneveld. Dat is zondig, moeten we erbij zeggen. Tegelijk kunnen we uit de Heilige Schrift afleiden dat het niet met opzet is geweest. We moeten de zonden niet uitvergroten, maar we moeten ze aanwijzen in het leven van Gods kinderen. Of moeten we veronderstellen dat de duivel erbij kwam? Als Noach bedwelmd is, weet hij niet meer precies wat hij doet. Wat aangrijpend, jongeren. Drank maakt dat je niet meer weet wat je doet. Noach ontdoet zich van zijn kleren en hij ligt naakt in het openbare gedeelte van zijn tent. In dat gedeelte waar zijn gezin en waar gasten binnen kunnen komen. De kanttekenaren schrijven: onwetende, onverhoeds in de slaap der dronkenschap, niet met een opgezet voornemen. Adam en Eva droegen geen kleren in het paradijs. Maar na hun vreselijke zondeval schaamden ze zich en werd hun naaktheid een bedreiging. Zondige mensen kunnen niet meer eerlijk naar elkaar kijken. Oneerbaar gekleed zijn, jong en oud, roept iets zondigs op. Onze tijd is vergeven van porno en vuilheid. Het bederft onze cultuur, onze gezinnen, ja, onze ziel. We zien het bij Cham, de jongste zoon van Noach. In vers 24 is ons gelezen wat de jongste zoon van Noach gedaan heeft. Er wordt altijd gesproken van Sem, Cham en Jafet, maar Cham is de derde, de jongste zoon van Noach. Als hij de tent binnenkomt, ziet hij zijn ontklede vader liggen. Het staat heel kort beschreven, maar het geeft precies weer wat er gebeurt. Cham gaat met zijn vader spotten. Jongens en meisjes, jullie denken, dat is toch geen wonder? Een ontklede, dronken vader is toch geen eer, liefde en trouw, het vijfde gebod, waardig? Is dat uiting van godsvrezen? We zeggen het nog een keer, het gaat hier over een kind van God, ook al was hij overmand en overweldigd door de zonde. Ons troostboek vraagt, wat wil God in het vijfde gebod? Jongens en meisjes, wat is Gods wil? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Het gaat over je ouders, als je ze nog hebben mag. Er zijn kinderen in de kerk die geen vader of moeder meer hebben. Pleegouders of adoptieouders vallen er ook onder. Schoonouders ook. Al zijn het allemaal geen volmaakte mensen. Denk ook aan onze grootouders, die we niet moeten vergeten, maar trouw bezoeken en daarmee eren. Maar jongens en meisjes, ook je juf en meester, jongeren, je docent en de conciërge op school. Denk aan de kerkenraad, onze politie, onze overheid en ons vorstenhuis. Je werkgever, ja, allen die over ons gesteld zijn, hun moeten we alle eer, liefde en trouw bewijzen. Niet een beetje, omdat ze niet meer waard zijn. Nee, alle eer, liefde en trouw. Cham doet het anders. In gedachten zie je hem staan. Ik denk niet er ver naast te zitten als we hem zien denken, kijk, daar ligt mijn vader. Hij heeft mij vaak gewaarschuwd tegen de zonde. Cham, je weet toch nog wel van de zondvloed. De Heere moet wel onze zonden straffen. Pas toch op, dien toch de Heere en heb hem lief. En kijk nu eens, is dat mijn godvrezende vader? Daar ligt hij nu. Moet ik hem hoog achten? Het letterlijke gebod was er nog niet. Dat kwam pas later bij de Sinaï. Maar de strekking was wel bekend. Het vijfde gebod is het schoonste gebod, wordt er wel eens gezegd. Maar er ligt ook veel pijn omtrent dit gebod. Als je een vader had die je vernederde, of nog vreselijker, je misbruikte, of een moeder die om wat voor reden je geen gezellig, warm thuis bood, maar die kleineerde of vergeetachtig was, wat kan dat lange tijd en vele jaren een worsteling zijn? Wat kan het een schuldgevoelens achterlaten, omdat je de eis van het vijfde gebod wel kende? De Heere weet hoe het lag, maar we moeten wel eerlijk zijn. Leg al je leed en nood maar voor hem neer en vraag of je hem mag leren kennen, ook in zijn vaderlijke mededogen, zorg en goedheid. Meer dan een vader zorgt het gij. Dat mogen Gods kinderen weten. Zij hebben een vader. Sion, in het uur van de wedergeboorte kregen wij een vader die altijd voor ons zorgt, met vaderlijke zorg. O, er is verschil in geloofsoefening en soms ontbreekt deze heerlijke wetenschap. Vooral in het beginnende leven van genade is er wel bij tijden de ervaring van zijn trouwe zorg, maar niet de vrijmoedigheid en het geloof om hem vader te noemen. Eigenlijk net als met een kindje in de wieg. Het wordt gekoesterd door vader en verzorgd, maar pas later zal het de vadernaam gaan noemen. De hemelse vader kastijdt zijn kinderen wel eens, maar het is nooit uit lust tot plagen. Hij komt ze soms tegen, maar altijd met de liefde van het vaderhart. Hij is de bron en fontein van alle goed. Wat is het groot als je de toevlucht mag nemen tot God die alle dingen weet. Hij wil de ergste pijn verzachten met zijn vergevende liefde. En dat voor Adams kinderen. Het gaat in ons teksthoofdstuk niet om een vader die regelmatig van het pad af was. We lezen het maar één keer van Noach. Het ging niet om een vader die in de zonde leefde. Het gaat niet om een vader die beschadigde. Jongeren, wellicht haatte Gam het gezag en de godsdienst van zijn vader. En moest hij daardoor niets van de God van zijn vader hebben. Nu had hij een aanleiding om zijn vader eens op zijn nummer te zetten. Spottend zal zijn lach door de tent hebben geklonken, dat hij dat net moest zien. Hij zal zijn oudere broers ook eens gaan roepen, die buiten de tent waren. Hier zijn heel veel dingen over te zeggen. Mogen we beginnen bij alle gezagsdragers, ouders, leerkrachten, politiemensen. Als u een taak hebt bij de overheid of in het leger, of als u een ambt van de Heer hebt gekregen, zult u een tere levenswandel hebben, dicht bij de hemel. Want als er zulke zaken geschieden als bij Noach, wordt Gods eer aangetast en is het onze schuld. Onze heimelijke zonden, al zijn ze meestentijds verborgen, komen openbaar tussen wieg en graf. Het is aangrijpend als ze openbaar komen en als de Heere ze stelt in het aangezicht van zijn heilige wet voor ons. Hoe zult u zich dan verantwoorden in de gezagsrelatie die de Heere gaf, als je dat gezag waarmee je bekleed bent misbruikt hebt en als je daarmee in zonden gevallen bent en niet het voorbeeld was dat je moest zijn? Gemeente, wie zou niet schuldig zijn, ook tegen dit gebod, dat we bij de Heere verzoening zouden zoeken, ook voor de overtreding van dit gebod, en voorzichtig zouden wandelen. Mocht er schuld liggen, zul je het dan eerlijk belijden? Als je vreselijke dingen hebt gedaan, zul je het dan belijden en ermee breken en hulp zoeken? Nog een keer, als er iets van tirannie is, als er iets is met misbruik, zul je hier in deze tijd ermee breken en verzoening zoeken, voordat je straks in het gericht de hoogste straf zult ontvangen. Zul je vergeving zoeken bij hem die zijn bloed heeft gestort nu het nog kan? Jongeren, het is niet alleen erg dat Gam zo met zijn vader omging, maar het betrof ook een kind en knecht van God. Gam kende zijn eigen boze hart niet. Wat had hij moeten doen? Hij had de tent uit moeten gaan. Hij had een stille plek moeten opzoeken en vragen om genade voor zijn vader. Jongens en meisjes, zul je dat doen als je gebreken van je ouders ziet? Het staat zo in ons troostboek: en mij hun goede leer, alles wat ze op grond van de Bijbel je voorhouden, en straf, als ze je straffen, je dingen ontzeggen, met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft, dat is Gods wil, ons door hun hand te regeren. Als je een gezagdrager hebt die het niet altijd goed doet, zul je daar dan voor bidden? Zul je bidden voor je ouders? En ook voor je juf of meester die misschien niet zo goed orde kan houden en daarom misschien wel eens straf geeft wat niet helemaal rechtvaardig was? Zul je bidden voor je overheid, zelfs al is die overheid in meerderheid antichristelijk? Zul je bidden voor ons vorstenhuis, waarin naast veel goeds ook goddeloosheid is? Zul je bidden omdat God het gezag heeft ingesteld tot je bestwil? Zul je bidden of de Heere hen die over ons gesteld zijn wil bekeren als ze nog onverzoend voortleven? Gam deed dat niet. Dat is nu ons boze bestaan. Gam woont niet ver weg. Als je de zonde leert kennen in je God onterend bestaan, spot je niet meer met de zonden van een ander. dan gaat het zien van de zonden ook van het vijfde gebod je smarten. Kinderen des Heren, ook bij het vijfde gebod staan we in het stuk der dankbaarheid. Het is toch uw verlangen geworden om naar alle geboden volkomen te leven? Die ochtend heeft er vast nog een gespot. Dat is Satan. Wat een vreugde heeft hij erin gevonden dat Noach er zo bij lag. Wat een vreugde ook hoe Gam hiermee omging. Spot maar, Gam. Trap maar tegen de godsdienst van je vader. Wat erg als de gezagsverhouding niet goed ligt. Daar is iets aan verbonden, daar is Satan bij betrokken. Hoe is het in onze gezinnen? Ons gezin is geen reservaat waar altijd de deur netjes dicht gaat. Het mag ook geen hotel worden waar de kinderen dicteren hoe het gaat en vader en moeder onder de tafel zitten. Gemeente, dat onze gezinnen als de cellen van de samenleving warme nestjes mogen zijn, waar de moeders hun eerste taak in het gezin uitoefenen en waar de vaders hun plicht niet verwaarlozen. Dat het kweekplaatsen zouden zijn van liefde, inschikkelijkheid, zelfverloochening, hulpvaardigheid en godsvrezen. Wat zou dat groot zijn? Noach wandelde met God. Gam heeft heel goed geweten wat de kern van het leven van zijn vader was. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Als zo onze gezinnen mogen zijn, sterft de opstand tegen het gezag. Als het anders is, moeten we het allereerst maar bij onszelf zoeken. Natuurlijk wordt het er allemaal niet gemakkelijker op. We leven in de eindtijd, waarin de liefde verkilt en waar de rafels van het gezag, ook van ons als gezagsdragers, meer zichtbaar worden dan ooit. Maar dit is de eis van het vijfde gebod. Hen alle eer, liefde en trouwbewijzen die over ons gesteld zijn. In het verlengde van het allen die over mij gesteld zijn, liggen natuurlijk de scholen en de kerken. Trekt u de lijnen maar door. Zult u nooit lelijk spreken over de school, ook al is het er niet allemaal volmaakt. Als er wat is, zul je dan gaan naar degene die het in je ogen verkeerd deed. Dat je niet zult lijken op Gam, die op een vreselijke manier het gif van de Satan bij zijn broers probeerde te brengen. En zullen we dat in de kerk ook zo doen? De Heere is de grote oordeler over hoe wij omgaan met het ambtelijk gezag. Gam deed iets vreselijks. Maar zijn beide broers, Sem en Jafet, doen iets heerlijks. We lezen in vers 23, toen namen Sem en Jafet een kleed. En ze legden het op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid van hun vader. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat ze de naaktheid van hun vader niet zagen. Ziet u ze gaan, gemeente? Zonder één blik op hun vader te werpen, gaan ze achterwaarts de tent in en bedekken de naaktheid van hun vader. Een van de verklaarders schrijft hier: ze hadden twee mantels. De mantel van de liefde en een mantel van stof. En die legden ze over hun vader heen. En daarmee eerden ze hun vader die in de zonde gevallen was. Nogmaals, als u of jij meemaakt dat vader of moeder in de zonde leeft, of dat uw kinderen in zonde leven, leert de Heilige Schrift ons niet dat we alles moeten bedekken. Zonden moeten wel beleden worden. Er moet plaats komen voor vergeving. U begrijpt ons wel. Deze geschiedenis sprak over een vader die zijn kinderen niet beschadigde, maar onvolmaakt was en in zonde viel. Dan wordt Noach wakker uit zijn roes. We komen bij onze tweede gedachte. Eerst gaan we zingen met Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. 25, vers 3. Het tweede punt is het adres. Noach ontwaakt en hij realiseert zich wat er gebeurd is. De kanttekenaars zeggen, of door Gods ingeven, of door de twee oudste broers, of door zijn eigen onderzoek. God brengt alles aan het licht. Als de Heere dat doet, weten we precies hoe het zat. Anders weten we niet hoe het zit bij een ander. En soms zelfs niet hoe het zit bij onszelf. Vraag of de Heere je eerlijk maakt. Want als het nu niet aan het licht komt, zal het straks gebeuren in de grote dag der dagen. Maar smeek of het in het heden der genade goed mag komen als er iets ligt rond het vijfde gebod. Vraag of de Heer het wil bewerken. Beleid je zonden. Beleid je overtreding. En zoek verzoening in het dierbare bloed van Jezus Christus. Noach ging met profetisch licht bedeeld spreken. Dat is niet gemakkelijk. Ambtsdrager zijn kost strijd. De vaders en moeders weten wel, als je eerlijk bent en je kinderen dingen verbiedt omdat je ze niet over hebt voor het eeuwig verderf, of als je leerkracht bent en je geeft eerlijk onderwijs, dan krijg je tegenwind. Broeders ambtsdragers, dat weet u uit ervaring. Dat neemt de ontvanger ons niet altijd in dank af. Daar komt van alles tegenop. Satan zal alles in het werk zetten om gezag te ondermijnen. Het is niet gemakkelijk. Je zou maar zo tegen je kind moeten spreken. Toch gebeurt het hier. Er staat dat Noach zei, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Dat is een vreselijk woord, gemeente. Hij zegt hiermee, aldus kanttekening 63, hatelijk bij God en veracht bij de mensen. Kanaan was de vierde zoon van Cham. In het register in het volgende hoofdstuk kunt u het nalezen. De zonen van Cham zijn Cush en Mizraim, Put en Kanaan. De kanttekening vermeldt, versta hieronder niet alleen zijn zoon Kanaan, maar ook Cham. Hij zij de allerverachtste en allerslechtste slaaf, een knecht der knechten. Dat is trouwens geen excuus voor het bedrijven van slavenhandel. Dat hebben de mensen er zelf van gemaakt. Ze redeneren dat het negroïde ras afkomstig is van Cham en dat dit een reden is om slavenhandel te bedrijven. Dat is een gruwelijke conclusie, want daarmee verkracht je Gods woord om andere mensen te kunnen knechten. Slavernij is een ontzaglijke zonde die in Gods naam werd bedreven. Wel geldt iets anders voor Kanaan. Deze lijn uit het geslacht van Cham was met name onkuis als het gaat om het zevende gebod. Het is opmerkelijk dat de zeven volken die uit Kanaan zijn voortgekomen en later het land der belofte zullen bewonen, uitblonken in zonden op zedelijk gebied. Ze zijn zo vuil dat de Heere zegt dat ze allen moeten worden uitgeroeid door Jozua. Hoe het ook zij, één ding is zeker, eert uw vader en uw moeder. Dat is een gebod met een belofte. Daar horen we straks meer over. Als je je ouders niet eert, maak je je schuldig aan dit gebod en sta je onder de vloek. Dat leert ons deze geschiedenis en dit gebod. Gezagsmisbruik door de ouders naar de kinderen is en blijft fout. Maar je moet jezelf wel eerlijk onderzoeken. Mocht hier schuld liggen, beleid het de Heere en smeek om verzoening. Opdat de vloek die geldt voor dit tijdelijke leven en die straks zonder bekering omgezet wordt in de eeuwige vloek, niet je deel zal zijn. Er zijn veel mensen in onze dagen die zelf wel bepalen wat ze geloven en doen zullen. Het vijfde gebod is bepaald niet populair. Er zijn zelfs mensen die het ambtelijke gezag bespottelijk maken en verwerpen. Maar zij liggen onder deze vloek als u dit niet verandert. God behoede ons ervoor. En dan liggen ze onder de eeuwige vloek. Daarom klinkt heden nog dit woord. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Het vijfde gebod staat in het stuk der dankbaarheid. Je kunt het gebod nooit goed volbrengen zonder bekering buiten Christus. Je kunt nooit een goede ouder en opvoeder zijn, een gehoorzaam kind of gemeentelid, buiten de gehoorzame borg Jezus Christus om, als het erop aankomt. Gemeente, onze tekst spreekt niet alleen van vaders vloek, maar ook van vaders zegen. Jongens en meisjes, die vader is Noach natuurlijk. Maar deze vadertitel mag je hier ook met een hoofdletter schrijven. De vloek van de Heere, van God de Vader, maar ook de zegen van deze God en Vader. Noach mag ook iets anders zeggen. Gezegend zij de Heere, de God van Sem, en Kanaan zij hem een knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in Sems tenten en Kanaan zij hem een knecht. Sombere klanken over Kanaan, heerlijke klanken voor wie? Dat is opmerkelijk. Gezegend zij de Heere met 5 hoofdletters, de grote verbondsgod, de God van Sem. En de verklaarder schrijft: het geheim ligt in de verkiezende verbondsgod. Noach mag ook het werk van God zien in zijn jongens. Sem, gezegend ben jij. Wat een groot voorrecht is het toch wanneer je als gezagdrager de godsvrezen mag zien in je kinderen of je kleinkinderen. Of bijvoorbeeld in je leerlingen als je onderwijzer bent. In allen over wie de Heer je stelde. Gezegend zij je, mijn kind, in Christus, in de borg en middelaar Jezus. Ouders, zou je niet begeren om dat tot uw kinderen te mogen spreken? Kinderen, zou je dat niet graag willen horen? Niet zomaar, maar omdat de Heere dat heeft gezegd. De kanttekenaren zeggen: Sem wordt hier bijzonder genoemd, niet alleen omdat hij de eerste lof had in de eer aan zijn vader bewezen, maar ook omdat uit zijn zaad Gods volk en de Messias zou voortkomen. Het is Gods vrijmacht, zijn verkiezend welbehagen, dat Sem de drager zou zijn van Gods belofte, die nog vervuld moest worden. Dat is de gouden draad die naar Gods verkiezend welbehagen geweven werd, tot de dag waarop de grote Davidszoon, Jezus Christus, zou geboren worden. Jongeren, misschien begrijp je nu iets meer van het woord antisemitisme. Antisemitisme. Daarin zit het woordje Sem. Dat is tegen Sem. Tegen het Joodse volk. Tegen Gods welbehagen. Tegen Gods verkiezing. Tegen Gods raad. Tegen zijn hoog gezag. Het antisemitisme zal wel zolang zon en maan schijnend blijven. Maar wij moeten krachtig afstand blijven nemen van alles wat er maar naar ruikt en de geur ervan omdraagt. Sem eerde zijn vader Noach en hij ontving de belofte die luidt: opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Toen het volk van Israël deze belofte letterlijk ontving, was dat de belofte van het aardse Kanaan. Een belofte van een lang leven als je je vader en moeder zou eren. Hier in dit Bijbelgedeelte lees je dat deze belofte ook een andere vervulling kan hebben. Namelijk dat de zegen des Heren je zal vergezellen. Dan kan het zijn dat de Heere zijn kinderen soms jong thuis haalt. Opdat zij eeuwig het goede in het vaderhuis daarboven zouden proeven en smaken. Het is een gebod met een schone belofte voor altijd. Sem, je zult erin delen. Daarna richtte Noach zich tot Jafet. Jafet mag door genade aan Gods kant vallen en in Sems tenten wonen. Dat betekent, hij mag delen in de zegen die Sem te beurt viel. In de zegen van Gods genade, nabijheid en liefde. Gemeente, de gehele wereldbevolking zal voortkomen uit deze 3 zonen. Het meest bevoorrechte volk is Sem. God weeft de draad van zijn verkiezende genade. Het boek Genesis ligt geopend voor ons en we lezen. Wat lezen we dan? Wel, dan ziet u de draad van Abraham, Isaac en Jacob en de lijn naar Jezus Christus. De Heere zal werken onder Jafet, dicht bij Sem als in dezelfde tent. Straks groeit in de tent van Abraham ook Ismaël een tijdje op. En nog later, na Pinksteren, zal de middelbuur des afscheidsels worden gebroken en dan zullen alle volken der aarde gezegend worden. Zelfs uit het nageslacht van Gam zullen er getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbare licht. Straks zal er geen vijfde gebod meer nodig zijn als uit alle volken, talen en tongen en natiën zijn bruidskerk in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde samengebracht zal zijn. Dan zal de kerk tot lof en prijs van de drie enige God zingen van Gods goedertierenheden. Zult u daarbij zijn? Zul jij daarbij zijn? Dan moet je er wel op aarde iets van geleerd hebben. Aan de hand van het vijfde gebod moeten we dan leren dat we van nature een opstandeling zijn. Een opstandeling in Adam. Een rebel. Een vervloekte in Gam. Dat zijn we. Weglopers van het vaderhuis. Sion, we zijn een onverbeterlijk kind wat onze dankbaarheid betreft. Maar hoe wonderlijk. We mogen en moeten in het stuk der dankbaarheid u ook heen wijzen naar de gezegende zaligmaker Jezus Christus. Want in hem vindt u de gehoorzame knecht, het kind van de Vader. Hij heeft wel volkomen gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader betracht. Ik heb lust, o God, om uw wil te doen. En uw wet, ook van het vijfde gebod, is in het binnenste van mijn ingewand. Deze gewillige borg en zaligmaker is Jezus Christus. Gemeente, we trekken nog één lijn. De borg en zaligmaker Jezus Christus werd ontkleed op Golgotha. Wat is dat een wonderlijke parallel met Noach. Ze wilden hem gemirrede wijn te drinken geven. Maar nee, hij liet zich ontkleden. En hij wilde bij vol bewustzijn naakt hangen aan het vloekhout der schande. Om de vloek van de bruidskerk op zich te nemen. Kom, Sion, daar ligt het geheim in uw borg, in uw Jezus. Hij volbracht het vijfde gebod, opdat straks zijn nakomelingen uit Sem, uit Gam en uit Jafet gewassen zouden worden in zijn dierbaar bloed en eeuwig zouden zingen van Gods goedertierenheden. Daar zal eeuwigdurend in het huis van God de Vader zijn lof verbreid worden. Daar zal het waar zijn. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem, vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na. Amen. Heren, zo zijn we weer gekomen aan het einde van deze dienst. En ook aan het einde van deze dag. Tot driemaal toe heeft uw woord geklonken. Wil u geven, Heer, dat we het allemaal ter harte zullen nemen. En wil u geven dat uw geest zich voegt bij het woord. Geef dat we het mee mogen nemen naar huis. Mee mogen nemen in het hart. Mee mogen we nemen ook deze week in. Wil u een ieder bekwamen voor het werk wat wacht. Gedenk de moeders in de gezinnen. Gedenk de kinderen en de jongeren op school. Wil u in alles mee optrekken. Ook op kerkelijk gebied is het weer een drukke week. De catechisaties zullen weer beginnen. Zou u willen geven dat er veel jongeren mogen komen om te mogen horen wat u te zeggen hebt door uw woord en alles wat erop gegrond is. Sterk onze broeders die de catechisaties zullen geven. Geef hem alles wat daartoe nodig is, in het bijzonder de hulp van uw geest. En zou u ook willen geven dat we het eind van de week, vrijdagavond, verblijd mogen worden als er vele belijdeniscatechisanten zullen komen om de lessen te gaan volgen. Heere, wilt u ook dan geven wat nodig is. En we mogen ook donderdag, als u het geeft, nog bij elkaar zijn. De ouders van de gemeente, de ouders van de catechisanten, wil u ook dan in ons midden zijn en nog een goede avond schenken. Wees zo in alles ons goed en nabij. Ga met u, met ons als we weer van hier gaan. Breid uw vleugelen over ons allen uit. We bidden het van u, niet omdat we iets hebben verdiend, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot de 10 geboden des Heren. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. Hebben we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.